Ik wil u nu graag iets voorlezen uit Esther 3, 4, 5 en 6. Ik weet niet precies hoe ver ik vandaag kom, maar in principe wil ik het met u hebben over die vier hoofdstukken. Esther 3, vers 1. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros de Agagiet Haman, de zoon van Hamedata, groot, verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. En alle dienaren des konings die in de poort des konings waren, knielden en wierpen zich voor Haman ter aarde, want aldus had de koning ten aanzien van hem geboden. Mordechai echter knielde niet en wierp zich niet ter aarde. Vers 5, toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem ter aarde wierp, werd hij vervuld met gramschap, maar hij achtte het te gering om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want men had hem meegedeeld tot welk volk Mordechai behoorde. Daarom zocht Haman alle Joden, het volk van Mordechai, te verdelgen in het gehele koninkrijk van Ahasveros. In de eerste maand, de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het poer, dat is het lot, voor elke dag en voor elke maand tot de 12e, de maand Adar. Hoofdstuk 4, vers 1. Toen Mordechai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordechai zijn kleren, hulde zich in zakkenas en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. Vers 10. Esther droeg Hatag op tot Mordechai te zeggen, alle dienaren des konings en de inwoners van des konings gewesten weten dat voor ieder, hetzij man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze ene wet bestaat dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft in het leven gespaard wie de koning de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordechai dit bericht van Esther had meegedeeld, zei Mordechai dat men Esther antwoorden moest, beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij in uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Toen zei Esther dat men Mordechai zou antwoorden, ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnent wil. Eet nog, drinkt 3 dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten, en dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Mordechai dan ging heen en handelde overeenkomstig alles wat Esther hem geboden had. En dan lezen we in het 5e hoofdstuk dat op de 3e dag Esther zich hulde in een koninklijk gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het paleis des konings tegenover de koningszaal, terwijl de koning gezeten was op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang der zaal. Toen de koning koningin Esther in zijn voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid. En de koning reikte Esther de gouden scepter toe die hij in zijn hand had. Esther kwam daarop nader en raakte de spits van de scepter aan. En dan vers 13. Daar zegt Haman tegen zijn vrouw en zijn vrienden. Laten we beginnen bij vers 12. Bovendien heeft koningin Esther tot het feestmaal dat zij aanrichtte, behalve de koning, alleen mij uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik met de koning bij haar gevraagd. Maar dit alles baat mij niets, zolang ik de Jood Mordechai in de poort des konings zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden tot hem, laat een paal van 50 el hoogte maken. En zeg dan morgen vroeg tot de koning dat men Mordechai daarop spietsen. Daarna kunt gij verheugd met de koning naar het feestmaal gaan. Dit woord beviel Haman en hij liet de paal gereed maken. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Toen beval hij het gedenkboek, de kronieken te brengen en ze werden de koning voorgelezen. En dan komt de koning erachter wat Mordechai voor hem gedaan heeft. En dan staat er in vers 6, toen Haman was binnengekomen, zei de koning tot hem, wat zal men de man doen wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf, wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan mij? Daarom zei Haman tot de koning, de man die de koning eer wil bewijzen, men brengt een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is, en men stellen dat kleed en dat paard ter hand aan een van de vorsten des konings, de edelen, en men trekken de man die de koning eer wil bewijzen dat kleed aan en men doet hem op dat paard rijden over het plein der stad en men roept voor hem uit, zo worden gedaan aan de man wien de koning eer wil bewijzen. Toen zei de koning tot Haman, haast u. Haal dat kleed en dat paard, zoals gij gesproken hebt. En doe zo aan de Jood Mordechai, die in de poort des konings zit. Laat niets na van alles wat gij gesproken hebt. En dan zeggen tenslotte zijn vrouw en zijn vrienden tegen hem in het midden van vers 13. Indien Mordechai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Tot zover. Vanmiddag hebben wij een sprong gemaakt van 4 jaar, van het 3e naar het 7e jaar van koning Ahasveros. En we gaan weer een sprong maken van 5 jaar, van het 7e naar het 12e jaar van koning Ahasveros. U leest dat in hoofdstuk 3, vers 7. En in die tussentijd, in 5 jaar, kan een hoop gebeuren. Is de politieke situatie in dat grote rijk nogal veranderd? Zoals dat gaat met die Oosterse despoten. Hier komt ineens een hele nieuwe ster aan het firmament. Een gunsteling van deze Ahasveros krijgt in korte tijd geweldige macht. Haman, de Agagiet, de zoon van Hamedata. Ik hoef dat niet te herhalen, ik heb u vanmiddag gewezen op het merkwaardige feit dat Mordechai een nakomeling is van Kis de Benjaminiet en dat deze Haman genoemd wordt een Agagiet. De Joodse lezer, en dat mag je ook wel toepassen op de christelijke lezer, die krijgt in dat eerste vers al meteen een geheim signaal. U weet het, ondergronds document, alleen met sleutel te lezen. Nou, dat geheim signaal, dat is voor een goede verstaander heel duidelijk. Agagiet. Godsmacht tegenover de macht van Satan. En het puur demonische van deze man komt in dit hoofdstuk wel heel duidelijk aan het licht. En dat demonische, dat richt zich op Mordechai. Nu moet u goed oppassen. Als we nou die volgende verzen lezen, daar komt Haman elke dag door die poort van de koning in het paleis. Daar zitten al die dienaren van de koning die zich voor Haman neerbuigen en daar zit ook een Mordechai. En dan zeggen wij, het klonk straks al even door, die Mordechai, dat was nog eens een kerel, nietwaar? Die Mordechai, die woog niet voor Haman. Wat een geweldige moed, wat een geloofstrouw. Maar pas u even op. Je moet de dingen nooit versimpelen. Want het was helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Mordechai niet voor Haman woog. Daar moet u eens even over nadenken. Er staat nergens in de wet des Heren dat je niet zou mogen buigen voor mensen. Integendeel, ik zou u een heel arsenaal voorbeelden kunnen geven waar mensen wel bogen. Zoals Abraham boog voor die vorsten van wie hij een graf voor zijn vrouw wilde kopen. Als we horen hoe Jacob boog voor Esau. Als we horen hoeveel er zich gebogen hebben voor de koningen van Israël. Er zijn voorbeelden te over. Er is niets in de schrift dat zegt, dat aangeeft dat Mordechai niet zou mogen buigen voor Haman. Nou kunt u zeggen, Haman was niet de koning, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel verschil. Die voorbeelden die ik net noemde, dat waren voor een groot deel ook geen koningen. En Haman was in ieder geval de onderkoning, zou je haast wel kunnen zeggen. Deze man had, zoals we dat zien in die eerste verse, meer macht dan wie dan ook. De enige die hem in macht overtrof, dat was Ahasveros. Dus zo simpel is het helemaal niet. En er zijn ook mensen die rustig zeggen, ja, die Mordechai was niks anders dan een gewone eigenwijze vervelende kerel. En je hebt inderdaad mensen, laten we nog maar even op dat chapiter verder gaan. Je hebt inderdaad mensen die zich soms wel eens, gelovigen bedoel ik dan, lijden op de hals halen dat nergens voor nodig is. En je zou als je dit verhaal leest kunnen zeggen, ja, je kunt daar nou wel heel vroom over doen. Over die wonderlijke uitredding en dat lijden van het Joodse volk. Maar uiteindelijk is het allemaal te danken aan de stijfkoppigheid van die ene Jood die niet wilde buigen terwijl hij dat rustig had mogen doen. Want het ging hier om de op één na hoogst geplaatste in dat grote Perzische Rijk. Ik heb u straks gezegd, Ahasveros is het volkerenhoofd. Het is ook het hoofd van de Joden, door God over dat volk Israël gesteld. Hij is in Gods bestel de rechtmatige koning van Israël, deze Ahasveros. En dat betekent dat Mordechai had moeten buigen voor diegene die van deze koning zo verschrikkelijk veel gezag had ontvangen, deze Haman. Zo simpel is het verhaal dus helemaal niet. Nou wil ik u niet laten schrikken. Ik wil Haman tenslotte niet, of ik zeg elke die naam door de war te gooien. Ik wil Mordechai niet afvallen. Ik denk dat het wel degelijk goed was dat Mordechai niet boog. Maar ik wil u eerst even ervan doordringen dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Ik denk dat Mordechai veel te goed beseft heeft waar het om ging. En ook hier heb u een voorbeeld waar u weer tussen de regels door moet lezen. Als je de dingen oppervlakkig bekijkt, dan zeg je, wat goed van hem. Kijk je wat dieper, dan zeg je, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat hij niet boog. En kijk je dan nog weer dieper, dan zeg je weer wat goed van hem. Kunt u dat nog volgen? Want dan ga je zien dat hij aan de ene kant best had mogen buigen voor Haman, als je het gewoon menselijk bekijkt naar de ordening zoals God die in de wereld gegeven heeft, met alle respect die wij voor de overheden moeten hebben. Maar ga je nou dieper dan dat, dan zeg je, en toch heeft Mordechai het bij het rechte eind. Hier staat de nakomeling, of het nou figuurlijk is of letterlijk, doet er niet toe, van Saul tegenover de nakomeling van Agag. Hier staat uiteindelijk een dienstknecht van de Heere God tegenover wat je bijna zou kunnen noemen een verpersoonlijking van de duivel zelf. Mordechai buigt later wel voor Ahasveros, wilt u er even goed om denken? Daar was dus niks verkeerd aan. Dat hebt u bewijs dat hij best had kunnen buigen voor Haman. Maar Haman is Ahasveros niet. Ahasveros is het volkerenhoofd, de vertegenwoordiger van God op aarde, ook over het volk Israël. Maar Ahasveros is maar een mens die de dwaasheid heeft deze demonische man, Haman, tot deze hoge plaats te verheffen. En dan zeg je, dat is toch wel geweldig. En weet u, als je in de toepassing dat probeert door te trekken naar vandaag, dan is dat ook heel belangrijk. Want er zijn machten waar het heel duidelijk voor is dat we er niet voor mogen buigen. Als het gaat regelrecht om de macht van de zonde, daar mag geen gelovige voor buigen. Maar dat is hier niet de toepassing. Als je begint eraan te denken dat hij best voor Haman had mogen buigen, maar dat hij het toch niet deed en dat daarin juist hij ons respect verdient, dan moet je bij de toepassing niet in de eerste plaats denken aan die dingen die regelrecht met de zonde te maken hebben. Daar mag je nooit voor buigen. Maar die dingen waar je best voor zou mogen buigen, zou je kunnen denken, waar een heleboel christenen ook rustig voor buigen, en waar mensen met visie, gelovigen met een christelijke visie, niet voor buigen. Het gaat hier om dingen waarvan een hele hoop gelovigen zeggen, daar steekt niks geen kwaads in. Maar de gelovige met visie die zegt, kom, ik begin er niet aan. Het hoort voor mij tot die machten waar ik op geen enkele manier mee aan wil verslaven. En er zijn een hoop van die dingen in het leven. U moet me niet kwalijk nemen als ik er een paar noem. Ik luisterde van de week naar een bandje van een Amerikaanse prediker. En die zei, weet u dat er nog nooit zoveel visie geweest is onder de christenen als vandaag de dag? Televisie. De EO-visie heb je ook, ja, maar de televisie nog veel meer verblijft. Dan heb je nou typisch iets, dat als je het stopt in de categorie van de zonde, dan overspeel je je hand. Zo simpel ligt het namelijk niet. Op zichzelf is er niks tegen dat kastje. Alleen ons gevaar is, dat we zo gemakkelijk voor de media een knieval maken. Dat we ons aan dat kastje verslingeren. En daar ligt hier de toepassing. Hij had het best mogen doen, maar hij deed het niet. Daarin verdient hij ons respect. Ik wil niemand verbieden zo'n ding te kopen. Sommigen van u zijn daar misschien wat voorlijker in om het wel te verbieden, maar ik wil dat niet. Maar ik wil u wel vertellen. En ik zeg het eerst maar tegen mezelf. Want als extravert figuur weet ik uit de psychologie dat zulke mensen, en ik weet het ook van mezelf trouwens, zeer openstaan voor beelden. Ik weet hoe gemakkelijk het mij zou vallen om een knieval te maken voor de massamedia van onze tijd. En dat is maar één voorbeeld, de massamedia in zijn algemeenheid, dat geldt in wezen ook voor allerlei andere media. Het geldt voor de techniek, niks verkeerds in zichzelf. Maar je kunt zo gemakkelijk buigen voor de macht van de techniek. Meegesleept worden in de begeerte om de nieuwste technische vondsten toch ook vooral in je huis te hebben. Buigen voor de macht van een paar figuren in Parijs die onze vrouwen voorschrijven hoe ze de komende zomer weer gekleed moeten gaan. Nou, ze steken op zichzelf niks verkeerd in om zo gekleed te gaan als het maar een beetje fatsoenlijk blijft. Maar het gaat om het principe, is het een macht waarvoor je zou willen buigen? Begrijpt u wat ik bedoel? Ik zeg het dus niet, het mag niet. Want Mordechai mocht ook best buigen. Maar hij deed het niet. Voelt u het verschil? Het gaat hier niet om elkaar een wet op te leggen. Het gaat erom of je het inzicht hebt van een Mordechai die zegt, het kan best zijn dat ik voor die man zou mogen buigen, maar ik doe het niet. Ik vertik het, met alle consequenties van dien. Ik doe het gewoon niet. Daar gaat het hier om. Het gaat niet om elkaar een wet op te leggen. Het gaat er gewoon om dat je jezelf onderzoekt. Heb ik eigenlijk nog de geestelijke kracht in mij om voor de machten van onze tijd gewoon geen knieval te maken. En overeind te blijven staan, net als die drie vrienden van Daniel. Gewoon overeind te blijven staan als iedereen zich neerbuigt voor dat grote beeld. En dat doet hij met alle consequenties van dien, ja, inderdaad. Want nu blijkt het demonische van een man als Haman. Die Haman, als hij dat dag aan dag merkt dat deze Mordechai niet voor hem buigt. En let u erop, we hebben straks gezien dat Esther niet te kennen had gegeven dat ze een Jodin was. Maar Mordechai was er heel anders mee. Mordechai kwam daar regelrecht vooruit. Hij zei dat hij een Jood was, dat had hij ook tegen de anderen verteld. Dus in de kortst mogelijke tijd wist ook Haman dat Mordechai een Jood was. En het demonische van Haman is dat hij aan één dode Mordechai niet genoeg heeft. Er is een merkwaardige parallel tussen de haat van Satan en de liefde van God. De liefde van God is zo groot, die is zo oneindig, dat hij met 1, 2, 3, 10, 100 gelovigen nog steeds onverzadigbaar is. Daar, in die liefde is ruimte voor zo geweldig veel mensen. En je zou kunnen zeggen, er is een wonderlijke parallel met de haat van Satan. Die haat van Haman, die zou nooit zich bevredigd hebben gevoeld om deze man Mordechai dood te maken. Je kunt iemand maar één keer doodmaken, per slot van rekening. En bij sommige boze mensen wordt hun bloeddorst niet gelest als je iemand doodmaakt. Ze zouden willen dat je iemand 1000 keer kon doden. Nou, dat kan als je zijn vrienden, zijn stamverwanten, zijn hele volk om het leven brengt. En daar is waar, dat is het waar Haman op uit is. Dat Joodse volk, zoals het in vers 6 zo mooi staat, het volk van Mordechai te verdelgen. En dan staat er dat hij in afwachting van de toestemming van de koning alvast het lot werpt. In vers 7, het lot. Dat is iets merkwaardigs met dat lot. Ik heb het straks al even op gezin speeld. Ik heb straks in de gauwigheid alvast het hele boek samengevat. Maar er is met dat lot wat merkwaardigs. Ook daarin zien wij de hand van de Heere. Want wat een geluk is het dat dat lot niet zegt over 14 dagen of over een maand. In de eerste maand van het jaar, laten we even voor het gemak zeggen in januari, werpt hij dat lot. En hij werpt dat lot om een goede datum te vinden. Het is puur occult. Het is puur waarzeggerij. Het is hetzelfde bijgeloof dat we zelfs in ons verlichte Westen bij zoveel mensen vinden. Door het lot zoekt hij de meest geschikte datum waarop de goden hun het meest gunstig zullen zijn om de Joden om te brengen. En die datum die valt in december. In de laatste maand van het jaar. Dat geeft gelukkig 11 maanden respijt. We lezen in Spreuken 16, een woord waar ik u even op wil wijzen, in vers 33, Spreuken 16 vers 33, het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van den Heere. Gelooft u dat eigenlijk? Er zijn mensen die zijn tegen het spelen met dobbelstenen. Nou, ik heb er niet zoveel moeite mee, maar dat berust op deze gedachte. Gooien met dobbelstenen, dat is eigenlijk God verzoeken, want elke uitkomst van die dobbelsteen is van de Heere. Je kunt dat vers heel letterlijk nemen. Daar zit een moeilijkheid. Ik kan u demonstreren, en ik zeg dat niet om de Heere te verzoeken of oneerbiedig te doen, maar ik stel u een nuchter feit voor over. Als ik hier een schoolbord had, dan zouden we kunnen zeggen, oké, laten we eens, het is een beetje saaie bezigheid, laten we eens 200 keer dat lot werpen. En als we dat doen, dan voorspel ik u dat de uitkomst zal zijn dat we ongeveer 33 keer een 1 zullen gooien en ongeveer 33 keer een 2 en 33 keer een 3. Wat we noemen in de statistiek een zuivere toevalsverdeling. Een dergelijk experiment zou zelfs kunnen dienen om uw geloof aardig te ondermijnen. Is de hand van de Heer in het werpen met de dobbelsteen? Weet u, hier heb je nou een schitterend voorbeeld van datgene wat we vanmiddag hadden in verband met toeval. Toeval. Je hebt wel eens gelovigen die zeggen, toeval bestaat niet. Als je per ongeluk het woord toevallig gebruikt, dan krijg je meteen op je kop. Nou, dan hebben ze aan mij een kwaaie, want ik kan ze zo 3 teksten uit de Bijbel voorlezen waar ook het woord toeval staat. Want de Heer gebruikt het ook rustig. Toevallig kwam er een priester langs. Ja, er staat dan bijgevallen, dan denken ze dat het wat anders is. Maar dat is een kwestie, dat is niet precies hetzelfde hoor. Bijgeval, dat is een ouderwets Nederlands woord, dat betekent gewoon toevallig. En toevallig trof Rut, weet u nog van destijds, ik geloof dat ik het toen ook gezegd, toevallig trof ze het veld van Boas. Zo heerlijk nuchter is de Bijbel. Toevallig trof zij het veld van Boas. Ik geloof wel in het toeval, tenminste horizontaal bekeken. Natuurlijk is het toeval. Maar het geweldige is dat in alle toeval de hand van de Heer aanwezig is. En dat dat ook geen conflict vormt, geen tegenstrijdigheid. Het boek Esther, heb ik u vanmiddag gezien, gezegd, is tot een nok toe gevuld met toevalligheden. Dat is één manier om het zo te zeggen, en dat is een correcte manier, maar het is niet de hele waarheid. De andere waarheid is dat het hele boek tot een nok toe gevuld is met de sturende hand van God. En zo is het ook met het lot. Zo is het ook met het lot. In dat lot dat geworpen werd door Haman, was de hand van God. Wij zeggen, dobbelstenen, die geven alleen maar toevallige uitkomsten. En dat is waar. En het is evenzeer waar als er dobbelstenen geworpen worden voor zulke gewichtige zaken. Als deze, waar het zelfs om de ondergang van Gods volk gaat, dan is Gods hand in de dobbelsteen. Trouwens, bij de Urim en de Tumim, weet u, dat waren eigenlijk ook een soort dobbelstenen, als we het goed begrijpen. Waarschijnlijk 2 stenen. Met een witte en een zwarte kant, die opgeworpen werden. 2 witte kanten boven is ja, 2 zwarte kanten is boven is nee. Witte kant boven en een zwarte kant boven betekent onbeslist. Dan staat er in de schrift, en de Heere gaf hun geen antwoord. Het waren dobbelstenen. En in die dobbelstenen, naar hun geloof en overtuiging, gaf de Heere antwoord op vragen. Daar ziet u het. Een mens werpt het lot, maar de beslissing die het lot oplevert, is van de Heere. Ook deze occulte bijgelovige lotwerperij van Haman. Hij wendde zich daarmee tot zijn demonen. Hij wendde zich daarmee tot zijn afgoden, wat precies hetzelfde is, want achter elke afgod zit een demon. Maar het antwoord dat hij kreeg kwam niet van zijn demonen vandaan, maar dat kwam van de Heer vandaan, maar dat wist Haman niet. Want als zijn demonen het antwoord hadden gegeven, dan hadden ze gezegd, volgende week, over 14 dagen, over 3 weken, later niet, want als de Heer ertussen komt, Haman, is alles bedorven. Maar het antwoord komt niet van de demonen, het komt van de Heere. De beslissing is van de Heere. En de Heere zegt, ik geef mijn volk nog 11 maanden respijt. En pas in december krijg je je kans, of beter gezegd, je krijgt je kans helemaal niet. Haman gaat dan naar koning Ahasveros. En dan moet u eens opletten, want ik wil nu ingaan op een vraag die straks al even aan de orde kwam bij de bespreking. De vraag naar een groot mysterie, want dat is het. Dat is het mysterie van het antisemitisme. Haman komt bij Ahasveros en die zegt in vers 8, er is een volk dat verstrooid en afgezonderd leeft. Dat is de eerste reden voor antisemitisme. Die Joden zijn zo'n eigenaardig, apart volk. Ze hebben altijd geweigerd, ja, er zijn altijd veel geassimileerde Joden geweest, maar de kern van dat volk heeft altijd geweigerd op te gaan onder de volkeren waartussen ze zich bevinden. Hoe ontzettend veel volkeren zijn er niet versmolten in de loop van de geschiedenis. We leren dat de Nederlanders van 3 stammen afstanden, de Friezen, de Franken en de Saksen. Nou, weet u nog wat u bent? Ja, de Friezen die hebben nog hun identiteit het beste weten te bewaren. Maar voor de rest is dat natuurlijk 1 grote vermenging. Vroeger had je de Kelten in Europa, die zijn ook allemaal opgegaan onder die Germaanse volken. Dat gaat constant zo door in de geschiedenis. En er is 1 volk dat tot op de dag van vandaag zijn eigen identiteit heeft bewaard. Ze kleden zich net als ons en ze praten onze taal. Onder elkaar praten ze Hebreeuws, dat wil zeggen in een synagoog. En ze hebben toch, ondanks die uiterlijke gelijkenis, hun identiteit bewaart. Ik werd een keer met de neus opgedrukt toen ik door een Joodse collega meegenomen werd naar de synagoge. Eigenlijk geloof ik dat ik hem meenam naar de synagoge, want hij deed er niet veel aan. Ik zei, waarom ga ik nooit in de synagoge? Ik zei, nou ga eens een keer met mij mee, ik breng je er wel heen. Dus ik kwam eraan. En we belden aan bij die koster, want we waren een beetje vroeg. En toen riep die kostersvrouw, ik zal het nooit vergeten, riep ze naar achter. Er is hier een Joodse jongen met een Hollandse jongen. Die vrouw was Hollandse. En dat was al eeuwen, denk ik. Ik bedoel, haar voorgeslacht woonde ook al heel lang in Nederland. Dat waren allemaal al Nederlandse mensen. Maar toen ze mij zag, zei ze, hé, dat is een Hollandse jongen. Waarom? Zij was Jodin. En ze zijn wel Nederlands, maar ze zijn in de eerste plaats Joods. Een volk verstrooid en afgezonderd. Een volk verstrooid en afgezonderd. Haman, die mengt hier leugen en waarheid geraffineerd door elkaar. Zijn wetten verschillen van die van alle volkeren. Dat is ook waarheid. Een volk met heel eigen wetten. Heel eigen wetten. Ze hebben er wel eens moeite mee om hun eigen wetten in stand te houden. Maar ze doen het. Ze passen zich zoveel mogelijk aan. De vrouwen, de Joodse vrouwen, moeten altijd met gedekt hoofd lopen. De orthodoxe vrouw. Nou, dan zegt u, maar dat zie ik nooit. Ja, omdat ze slim genoeg zijn. Die vrouwen scheren zich allemaal kaal. En dan nemen ze een pruik. Dan hoeven ze niet gedekt te lopen. En ze lopen toch gedekt, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is werkelijk waar. Niet waar, broeder van Stormbroek? Als ik onzin vertel over de Joden, dan onderbreekt u me wel, hè? Maar het is echt waar. En ze moeten altijd met rok lopen, niet met broek. En wat gebeurt er? Die orthodoxe Joodse vrouw, als ze gaan skiën, dan wappert er zo'n klein voiletje om hen heen. Dat is een symbolische aanduiding van de rok die je hoort te dragen. Dat is eerlijk waar wat ik vertel. Het is een volk dat zijn wetten, ze plooien het soms wel zo slim dat het langs het randje is, maar hun wetten houden zij in stand. Als je in de synagoge komt, en ik ben er verschillende keren geweest, vooral op Grote Verzoendag, en je hoort ze zingen, dan hoor je het zingen zoals ze 1000, 2000 jaar geleden ook zongen. Dat is nog niet zo hoor. Zoals wij zingen, dat is pas een paar eeuwen oud. Maar zoals zij zingen, daar hoor je nog bij wijze van spreken de muziek van koning David in doorklinken. Ze blijven zichzelf. Ze blijven zichzelf. Een volk, verstrooid en afgezonderd. Alleen ook om te leugen, en dat is het gemeen, dat is het verraderlijke. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust te laten. Dat is natuurlijk een leugen. Natuurlijk hebben de Joden de wetten van de volkeren in acht genomen waar ze kwamen. De Joden hebben dikwijls maar één wens gehad en dat is vooral niet op te vallen. In alle rust hun geloof te kunnen beleiden, naar de synagogen te kunnen gaan, hun gezinnen van eten te voorzien. En vooral niet op te vallen en vooral niet de bevolking van het land waar ze te gast zijn tegen zich in het harnas te jagen. En hier voor het eerst in vers 11, vers 10 aan het eind leest u dat woord, die kwalificatie van Haman. De Jodenhater. We komen dat nog een paar keer tegen in dit boek. Haman de Jodenhater. Je zou vandaag in de dag zeggen de antisemiet. Ik vind dat altijd zo'n wonderlijk woord. Want de Arabieren zijn ook semieten. Ja, antisemieten ook wel eens een keer. Maar ook semieten. Dat is een wonderlijk woord eigenlijk. Als je tegen de Arabieren bent, dan ben je ook antisemiet. Want dat zijn ook semieten. Maar we gebruiken dat woord alleen voor de Joden. Ik weet niet wat erachter zit. Misschien zit daar dit achter. Dat Noach al zei, God is de God van Sem, en toen bedoelde hij ook Israël. Het zijn de semieten bij uitstek. Maar goed, laten we niet over dat woord vallen. Wat is dat nou, dat antisemitisme? Misschien hebt u daar straks uw bijdrage over te leveren, want ik weet het eigenlijk niet. Je kunt van een heleboel dingen zeggen wat het niet is. Het is niet een kwestie van het feit dat ze een ander ras zijn. Als ik in de synagoge kom, dan valt altijd het meest op hoeveel die mensen op ons lijken. We denken altijd dat we Joden kunnen herkennen. Maar dat is in verreweg de meeste gevallen helemaal niet zo. We zien eruit zodanig dat als je op straat zou tegenkomen, je nooit op de gedachte zou zijn gekomen. Een ander ras. De Joden zijn in wezen helemaal niet een ras. Wat zijn ze dan wel eigenlijk? Wat is het dan dat door de hele geschiedenis heen bij zoveel mensen de haat heeft losgeweekt? U kunt een heleboel dingen noemen en je kunt ze eigenlijk tenueren. Want die dingen gelden ook voor een heleboel andere volkeren. Die nooit deze haat tegen zich gekend hebben die de Joden hebben gekend. Wat is dan het antwoord op die vraag? En eigenlijk kan ik maar één ding bedenken. Het herinnert mij aan die koning, wie was het ook alweer, die aan zijn hofnaar vroeg, geef me eens één bewijs voor het bestaan van God. En toen zei die man, de Joden sieren. Frederik de Grote, hè? Ik had hem in mijn hoofd, alleen ik wist niet dat hij een hofnaar had. En zo had ik het verhaal bewaard. Of predikant, dat verklaart het, want in die tijd hadden ze helemaal geen hofnar meer. Nou weten we, we zijn eruit, bedankt. Frederik de Grote en zijn hofpredikant. Dat is wel even wat anders dan een hofnar. Maar in ieder geval, dat antwoord heeft te maken met het antwoord dat ik u wil geven. De Joden zijn een bewijs voor het bestaan van God. Daarom zijn de Joden natuurlijk tegelijkertijd zo'n ontzettende horzel in de pels van een zondige mensheid. De Joden zijn één voortdurende herinnering aan God. En daarom zijn ze zo verschrikkelijk irritant voor zondaren. Voor zondaren. Eigenlijk doet het me wel eens verdriet hoe weinig wij weten van de kerkgeschiedenis. En dat betekent ook hoe weinig we weten van de Joodse geschiedenis. U kent de Bijbelse geschiedenis allemaal uit uw hoofd. Maar weet u echt iets van de Joodse geschiedenis? Wat weten wij nou eigenlijk van de geschiedenis van de Joden? Van na het jaar 70, van na de Nieuwtestamentische periode tot op vandaag. Bitter, bitter weinig. Wij Westerlingen hebben wel enig idee van de Holocaust. Maar heel weinig idee van het lijden van het Joodse volk. Ook in de afgelopen 2000 jaar. En het allerergste is dat wij nou wel het hier over Haman hebben, de Jodenhater. Maar dat de Joden nooit zoveel geleden hebben als van de kant van de christenen. Of zogenaamde christenen. Maar laten we nou maar niet meteen ons weer verschuilen. Wij zijn dan de echte en het was alleen maar de zogenaamde. Gewoon zeggen in het algemeen van de kant van de christenen. Van niemand hebben ze ooit zoveel geleden. Een paar jaar geleden las ik een boek, mijn vrouw heeft het ook gelezen. En als ik nou zo'n mooi boek wil lezen, of mooi, je kunt het woord er haast niet voor gebruiken. Het is een boek van een Franse schrijver, Schwarz Baard, een Duitse naam. En het boek heet Le Dernier des Justes, de laatste der rechtvaardigen, kent u dat? De laatste der rechtvaardigen. Het is een oude Joodse legende van een geslacht van rechtvaardigen, dat er in elke generatie 36 rechtvaardigen zijn, die als het ware het hele lijden van de mensheid op zich nemen. En daardoor, door hun eigen lijden, bij God bewerken dat zijn goedgunstigheid zich nog over deze wereld uitbreidt. En dat daardoor God die wereld nog niet oordeelt. En één van die 36 komt altijd uit éénzelfde geslacht. Een oud-Pools geslacht. Het gaat terug tot vele, vele, vele eeuwen geleden. En het eindigt met de laatste der rechtvaardigen die sterft in de gaskamers van Auschwitz. Maar als u die geschiedenis leest, door al die eeuwen heen, het gaat dan vooral om de laatste 3 generaties in de afgelopen 1,5 eeuw, 2 eeuwen, dan krijgt u een hele kleine indruk van wat het betekend heeft voor de Joden te leven tussen de christenen. De laatste der rechtvaardigen, u moet het dus onthouden, van A. Schwarz Baard. Maar het is maar één boek, er zijn vele die u daarover zouden kunnen inlichten. Het geheim van de Jodenhaat is de haat jegens God. Ik weet geen betere verklaring. En alle horizontalere verklaringen, die houden denk ik geen stand. Je kunt toch anders niet begrijpen dat zo'n koning Ahasveros met al zijn grillen en luimen zomaar achter elkaar toestemming geeft voor het uitroeien van zo'n geweldig volk. Haman doet er een gigantisch aanbod bij. Die som is reusachtig. Maar Ahasveros heeft dat helemaal niet nodig, wil het in ieder geval niet hebben. Dat kon best gebruiken, want hij had ontzettend veel schade geleden door de Griekse oorlogen. Maar hij schenkt het hem in zichzelf. Hij zegt, hou dat geld maar, dat heb ik niet nodig. En hij vindt het goed. En dan op de 13e dag van de maand, van die eerste maand, precies 11 maanden voor de beroemde datum, de 13e dag van de 12e maand, op die 13e dag gaan die beroemde ijlboden uit. U krijgt u weer eventjes een geweldige blik in de Perzische posterijen. Daar gaan ze weer die ijlboden die in de kortst mogelijke tijd in het hele gigantische rijk laten weten dat op 13 december het lot van de Joden bezegeld is. Die 13e dag, het is een van de redenen waarom men wel vermoed heeft dat het getal 13 een ongeluksgetal is. Er zijn wel meer verklaringen. Een andere verklaring die misschien wel beter is, is dat, ja, dat weet ik trouwens niet wat het beter is. Dat is een verklaring dat bij het laatste avondmaal er ook 13 personen waren. Judas is dan eigenlijk wel voor het avondmaal weggegaan. Maar er waren 13 aan die tafel. Judas was de 13e. Dat is een andere verklaring. Beide verklaringen komen uit de Bijbel. Hier hebt u ook die 13e als een ongeluksdag. Het is merkwaardig dat mensen nog steeds bij vrijdag de 13e denken aan die ongeluksdag. En misschien komt dat nog wel uit het oude verleden van de Perzische Rijk met die beruchte 13e dag. Daar gaan ze, die eilboden. En in vers 13 zeggen ze dat overal verdelgd moest worden en uitgeroeid. Alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen. Ik vind dat zo angstaanjagend. Als ik dit lees, dan komt heel die holocaust op mij af. Die terminologieën, dat alles, dat massale uitroeien. Ze hadden toen al geen gaskamers. Maar dat massale uitroeien, dat streven van een endlösung. Dat dit hele streven om elke Jood, man en vrouw, oud en jong, allen die van dat ene volk zijn, uit te roeien om die ene Mordechai. En ik zeg weer eens, ik kan haast niet om die typologie heen. Als je denkt dat een van de haatgevoelens, een van de redenen waarom er zoveel haat is tegen het Joodse volk, niet alleen maar God is, maar ook de Heer Jezus. De Jood. Wordt die genoemd in vers 6, het volk van Mordechai. Wij zouden zeggen, de Joden zijn ook het volk van de Heer Jezus Christus. Hier wordt een geweldige holocaust opgezet tegen Israël. Weet u wat holocaust eigenlijk betekent? Het is het Engelse woord voor brandoffer. En ook het Franse woord voor brandoffer trouwens. Ik vind dat merkwaardig. Ik weet niet waar het woord holocaust vandaan komt, maar het is zo treffend. Het betekent niet alleen maar dat de Joden in het vuur gebracht werden en verbrand werden, maar dat het tegelijkertijd een offer was aan de Heer. Ik wil er maar niet over speculeren, want ik weet niet waar het woord vandaan komt, maar ik heb het altijd iets heel merkwaardigs gevonden. Al die Joden die als een offer aan God worden teruggegeven, zijn volk dat in zijn handen, in de handen van de Eeuwige wordt teruggelegd in deze verschrikkelijke slachtpartij. Hoofdstuk 4, toen Mordechai vernam al wat er gebeurd was, scheurde zijn kleren en ging in zak en as. Hij kwam dus voor de poort, want niemand mocht het poort binnengaan in rouwgewaad. Er staat in vers 3, en u ziet af en toe heeft de schrijver er moeite mee om de naam van God niet te noemen. Daar staat, er was rouw, vasten, geween en geklaag. Nou, wat we hier natuurlijk onmiddellijk bij verwacht zouden hebben is gebed. Roepen tot God. Later zelfs als Esther zegt in vers 16, vergader al die Joden en vast om mijnentwil, dan heeft ze natuurlijk er nog wat bij gezegd, maar dat verzwijgt te schrijven. Natuurlijk heeft ze erbij gezegd, laten ze bidden en smeken en roepen tot God. Een grote bidstond moest er gehouden worden. Maar de schrijver vermijdt alles dat op God zou wijzen. Hij blijft die rol spelen, om zo te zeggen, tot het einde aan toe. En dan ziet u in vers 4, de koningin schrikt heven. Die wil daar niet van weten. Dat heb je wel eens. Mensen die het lijden niet accepteren willen. Die het verdringen. Die het miskennen. Je hebt dat met mensen soms die in zware rouw zijn. Of mensen die in verschrikkelijk moeilijke omstandigheden komen en dan dat innerlijk niet kunnen aanvaarden. En dan gaan leiden aan allerlei neurotische verschijnselen die te maken hebben met dat miskennen van hun feitelijke situatie. Esther zat zo mooi opgeborgen in dat paleis, wat kon haar nou gebeuren? Mordechai zegt later tegen haar, dacht je heus dat jij gespaard zou blijven? Dacht je niet dat er in het paleis ook mensen zouden zijn die het al lang weten dat jij een Jodin bent? Dacht je niet dat als ze hun kans schoon zien, ze dolblij zullen zijn om ook jou om zeep te brengen? En jouw plaats vrij te maken voor een ander, liever dan een Joodse koningin? Vergeet het maar. Je kunt het lijden niet uit de weg gaan. Ik moet toch even iets over dat boek vertellen. Want als ik het heb over dat boek, De Laatste der Rechtvaardigen, dan krijgt u ongetwijfeld meteen de indruk dat hele voorregels waren. Dat waren het helemaal niet. Dat is een van de, vind ik, het treffende van dat boek. Het gaat terug op werkelijk historische gebeurtenissen. Dat die mensen geen van alle vromen waren in de gebruikelijke zin van het woord. Het waren allemaal mensen die er door God met de haren bijgeslepen werden. Die allemaal onwillig waren en die helemaal geen zin in het lijden hadden. Die helemaal niet zeiden, geeft u mij het lijden, maar God, ik wil het wel graag dragen. Het waren allemaal mensen die protesteerden en rebelleerden tegen God. En tenslotte allemaal hun hoofd bogen. Esther wil er ook niet aan. Dacht u dan heus dat ze zo'n bereidwillige martelares was? Dit hele hoofdstuk is erop gericht om te zeggen, ik wil het niet, ik wil het niet. De keuze is te groot voor me, de verantwoordelijkheid is te zwaar voor me. Ik kan het initiatief niet nemen. Hoort u wat ik zei? Ik zei, ik wil het niet, ik kan het niet. Dat loopt vaak dicht bij ons om elkaar. Als we zeggen, ik kan het niet, dan bedoelen we eigenlijk, ik wil het niet. Is het begrijpelijk of niet? Dit boek, heb ik u al gezegd, wil opzettelijk niet vroom wezen. Daarom noemt het God niet en het noemt bidden niet niks. En dan moeten wij het ook niet vromer maken dan het is. Wij moeten haar niet meteen tot een nobele, vrome martelares maken. Want zo is het leven niet. Ze zei eens een keer tegen Moody, de grote prediker, of die genade van God had om op een brandstapel te sterven. Toen zei hij, nee, dat heb ik niet. Hij zei, dat heb ik ook nergens voor nodig. Ik heb genade nodig om vanavond een spreekbeurt te vervullen. Wie wil God geven? Een genade voor hem op brandstapel te sterven, die heb ik niet. Daar zie ik helemaal niet zitten, daar heb ik helemaal geen zin in. Hij zei wel, als het ooit mocht gebeuren, dan weet ik dat God me er dan ook genade voor zal geven. Maar die geeft hij me nou niet. Kijk altijd uit voor mensen die het lijden zoeken. Die zo graag de martelaar willen uithangen. Die het martelaarschap zoeken. Dat zijn ziekelijke mensen. Martelaren zoeken het niet. En verlangen er niet naar. Die zitten er echt niet op te wachten. Anders is er wat met z'n hand. Dat is met Esther net zo. Een jonge vrouw. Die zich misschien intussen al geschikt heeft in haar situatie. Die het misschien al lang prachtig vindt. Koningin van Perzië. En dan ineens valt haar leven in gruzelementen en krijgt ze dit te horen. Het Joodse volk wordt bedreigd. 13 december, dan gaan we er allemaal aan. En dan geeft ze opdracht om te weten te komen wat dat allemaal is. Hatag, een van de hovelingen, die gaat aan Mordechai toe. En Mordechai die vertelt het allemaal en die geeft tot in details weer waar het allemaal om gaat en wat er gebeurd is. En hij krijgt zelfs een afschrift te pakken van die wet die was uitgevaardigd en die laat hij aan Esther lezen. En dan zegt hij in vers 8, Hatag moest Esther opdragen tot de koning te gaan ten einde diens genade af te smeken en bij hem voorbeden te gaan doen voor haar volk. En dan Esther die zegt, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat gaat gewoon niet, dat kan niet. Het klinkt mooi, Mordechai, dat is leuk uitgedacht, maar dat kan niet. Maar het is heel simpel zo, als je naar de koning gaat, dan word je meteen gedood. Er zijn wel eens hele gelukkige uitzonderingen, maar de situatie is er momenteel niet naar om op zo'n uitzondering te rekenen, want ik ben al 30 dagen niet bij de koning geroepen. Zijn liefde voor mij die schijnt wel een beetje verflauwd te zijn. Hij heeft elke avond een andere vrouw uit zijn harem. Als ik nou vandaag zomaar ongevraagd bij de koning binnenkom, dan kun je, mag ik nog een beetje statistiek doen nu? Dan kun je voor 99,999% zeker zeggen dat het mislukt. Dus in romans is het allemaal zo mooi met die martelaren, maar sorry Mordechai, we leven nou helemaal niet in een roman. En het is gewoon irrealistisch, dat hoef ik niet te proberen. Ik doe het niet. En dan zegt Mordechai tegen haar, dan moet je niet verbeelden dat jij alleen maar zult ontsnappen. En dan moet u eens vers 14 goed bekijken. En dan ziet u weer dat de schrijver er moeite mee heeft om God buiten de deur te houden, dat valt ook niet mee. Een boek te schrijven dan God consequent achter de coulissen te houden, dat valt niet mee. En daarom laat hij Mordechai zeggen, als jij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Wat betekent dat nou? Wij hebben niet die belemmering van de schrijver, wij mogen ronduit de naam van God gebruiken. En dan zeggen we, Esther, je moet het goed begrijpen. God komt toch wel tot zijn doel. God verwerkelijkt zijn plannen toch wel. Maar Esther, dat mag geen smoesje voor jou zijn om te zeggen, nou dan hoef ik me er niet mee bezig te houden. Dan kan ik me rustig mijn snor drukken. Want zo werkt het niet. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat God ervoor zorgt dat jij omkomt. En heel je vaders huis, dat wil zeggen dus ik ook, Mordechai. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat God wel die uitredding geeft. Want God laat zomaar zijn hele volk niet ombrengen. Maar dat hij ons daar niet voor kan gebruiken en dat hij ons daarvoor terzijde stelt. Dat is dat waar we het nou vanmiddag al even over hadden. Dat geweldige moment in Esthers leven. Maar hebt u wel eens zo'n moment in uw leven gehad? Ik wel, verschillende keren. Zo'n moment dat je ineens op je af zag komen. En dat is helemaal niet leuk, want daar zoekt niemand naar en dat is helemaal niet prettig. Dat zijn ook vaak de vervelendste momenten van je leven. Ook die momenten waar ik zelf nou aan terugdenk. Die momenten dat je voelt, nu moet ik wat doen, want niemand anders doet dat. Nou komt het op mij aan. Dat zoek je niet. Als je het zoekt is het meteen bedorven. Mensen die daarnaar zoeken naar zulke dingen. Die verknoeien het. Als het echt op je afkomt. En je ziet dat het de Heere is. Die nu van jou die stap vraagt. Omdat niemand anders die stap zet. Dan ga je onder gebukt. Dat is vreselijk zwaar. Dan zeg je Heere, waarom ik nou? Waarom nou niet een ander? Toen het me de eerste keer dat ik me zo kan herinneren overkwam, toen zei ik, hier, waarom nou niet een oudere broeder? Waarom moet ik het nou doen? Het zijn niet de lolligste dingen. Dat zijn geen dingen waar je om vraagt of waar je naar haakt. Dan deugt het sowieso al niet. En dan zegt iedereen, jij moet het doen. Pas geleden kreeg ik een brief van een broeder. Uit een vergadering, u kunt toch niet nagaan welke vergadering het is, dus u hoeft het niet uit te proberen. En die zit in dezelfde situatie. Dat voelde hij zelf en ik ben het er helemaal mee eens. Hij zit in die situatie dat het op hem aankomt. Daar ben ik vast van overtuigd. Hij heeft naar de mens gesproken de sleutels in handen. En hij kronkelt zich in alle bochten. Die hele lange brief was één gekronkel. Waarom niet zus, waarom niet die, waarom niet zus en waarom niet zo? En dan komt een heel vroom argument naar voren. Kan in die brief ook naar voren. Dat hoor je dikwijls. Maar het argument luidt, we zullen het maar aan de Heer overlaten. Ja, ja. Weet u, die uitdrukking aan de Heer overlaten, die mag je pas gebruiken als je zelf helemaal uitgepraat bent. Als je zeggen moet, nou hebben wij er alles aan gedaan wat we kunnen doen en verder kunnen we niet gaan. En dan moeten we de hele zaak verder maar in zijn hand overgeven. Dan mag je die uitdrukking gebruiken. Maar als er situaties in het leven zijn waar de Heer tegen ons zegt, jij moet nou die beslissende stap doen. Ik wil jou gebruiken om in deze situatie een doorbraak te bewerken. En als je dan zegt, ik doe niks, ik geef het gewoon in de hand van de Heer over. Dan ben je niet vroom, maar dan ben je precies het tegenovergestelde. Ik zal nog maar geen lelijk woord gebruiken. Wij moeten die dingen niet misbruiken. Het klinkt vroom om te zeggen, wij moeten de dingen in de hand van de Heer overgeven. En dat moet je ook altijd doen. Als je aan het initiatief moet nemen, dan moet je dat ook doen in diepe afhankelijkheid van de Heer. In die zin kun je dat best laten staan. Maar dikwijls is die uitdrukking, het aan de Heer overgeven, alleen maar een excuus voor onszelf dat wij lekker met de armen over elkaar blijven zitten. Je kunt daarbij zomaar in twee uitersten vervallen. Van de week had ik een lezing in Dinxperlo. En daar ging het, ik geloof dat het Jesaja 21 was. Daar zie je dat het volk alle mogelijke voorzorgsmaatregelen had getroffen. Heel goed en heel prachtig en heel belangrijk en heel nuttig. En er staat er, maar God neemt het ze kwalijk en die zegt, jullie hebben niet op mij vertrouwd. Dat heb je nou precies omgekeerd. Dat kan ook. De ene keer doen we helemaal niks en zeggen, we gaan op de Heer vertrouwen. En dan zegt de Heer, wat, ik had jou juist willen gebruiken. Je moet niet met je armen over elkaar zitten. Je moet handelen, je moet optreden, je moet wat doen. Dat is het enige gevaar waarin we vallen. En het andere gevaar is overorganisatie, activiteit, regelen, organiseren, zaken, rechtzetten. En dan zegt de Heer, waar is de afhankelijkheid van mij? Heb je al gevraagd naar wat mijn wil is in deze zaak? Dan ben je niet een beetje al te hard van stapel gelopen. Weet u, ik zei straks, de weg van de waarheid is op het scherp van de snede. En je kunt zo naar die kant helemaal scheef gaan en naar die kant helemaal scheef gaan. Zo is het hier ook. Esther, dit is het moment in jouw leven waar het helemaal alleen op jou aankomt. En dan kun je niet zeggen, de Heer zal het wel doen. Want de Heer zal het ook doen, maar hij wil het door jou doen. Dat is het punt. Hij zal het ook doen, maar hij wil het doen door jou. En dan moet jij je maar helemaal in zijn hand overgeven. En maar gewoon gaan. En dat doet ze ook. En het is fantastisch dat ze niet gaat in eigen zelfverzekerdheid. Want ze zegt tegen Mordechai, goed, dan ga ik. Maar dan moeten jullie alsjeblieft intussen een bidstond bij elkaar roepen. Ziet u? Geen zelfaanmatiging, met knikkende knietjes gaan en met een biddende gemeente achter je, om het nou eens even mooi nieuwtestamentisch te zeggen. Het staat alleen maar over vasten, maar je mag het woord bidden erbij lezen. En al die Joden in Susan die kwamen daar bij elkaar en ze vasten 3 dagen en ze hebben gebeden. Dat durf ik rustig bij te lezen. Ze hebben daar op hun knieën geworsteld in de gebeden. Heere, zegen haar weg. Midden in een spannend verhaal werden we onderbroken door een kop koffie. Maar zo is het leven en dat hoort er ook allemaal bij. We zullen alleen proberen de draad waar we voor de koffie hebben laten liggen weer op te pakken. Maar ik was ongeveer aan het eind van hoofdstuk 4. En bij hoofdstuk 5 hebben wij een nieuw begin. Een jonge vrouw met knikkende knietjes onder die mooie koninklijke mantel. Ze heeft zich zo mooi mogelijk gemaakt met het gewaad dat de koning haar zelf gegeven had. Ik kan me zo voorstellen dat het moeilijk geweest moet zijn voor een koning, en dat heeft zij natuurlijk wel bedacht, om het zwaard van de scherprechter dwars door dat koninklijk gewaad heen te steken dat de koning zelf aan zijn nieuwe vorstin geschonken had. Maar daar komt ze binnen in vers 2, en als ze daar staat tegenover die troon aan de achterzijde van de zaal, en de koning ziet haar daar verschijnen, dan staat er zo mooi, en zij won zijn genegenheid. De koning Ahasveros heeft natuurlijk ook heel best begrepen dat als Esther zo onverwachts, na 30 dagen geen contact met haar te hebben gehad, dat risico komt nemen dat het oordeel van de dood, het doodsvonnis over haar geveld zou worden. Koning Ahasveros heeft natuurlijk heel goed begrepen dat ze dan wel een zeer dringende reden gehad moet hebben. En hij zal zo verstandig geweest zijn te begrijpen dat het voorstel dat zij hem dan doet, als hij zegt, wat hebt ge, wat is uw wens, al was het de helft van de koninkrijk, het zal u gegeven worden, dat ze dan zo'n eenvoudige wens uitspreekt, kom bij mij op het feestmaal met Haman, dan heeft koning Ahasveros natuurlijk heel goed begrepen dat daar wel heel wat meer achter zat. Ik zei vanmiddag al heel eventjes hoe verstandig het van haar was om het zo aan te pakken. Ze had natuurlijk onmiddellijk kunnen zeggen, koning, er hangt ons een geweldig dreigement boven het hoofd, de ondergang van mijn volk en de schuld daarvan is Haman. Maar om zo'n beschuldiging uit te spreken in afwezigheid van de betrokkenen was zeer riskant. Ze had met hem kunnen, de koning had met Haman kunnen spreken en die had dan alles weer kunnen ontzenuwen. Zij moest haar wens, haar klacht, haar nood tot uitdrukking brengen in tegenwoordigheid van Haman. En de koning heeft dat goed begrepen, dat ze iets op haar hart had, al kon hij niet vermoeden wat Haman daarmee te maken had. En dan staat het dat hij diezelfde avond nog met Haman tot het feestmaal komt dat Esther had aangericht. Haman moet natuurlijk geweldig in zijn sas zijn geweest over het feit, dat blijkt ook later, over het feit dat hij een dergelijke vererende uitnodiging had gekregen. Dit is een maaltijd van, ja, goed, je moet het toch zo zeggen, van man en vrouw. Dat is een goede zaak om af en toe eens even, dat is nou een nuchtere toepassing waar u misschien nog niet zo direct aan gedacht had, maar op zichzelf is het een goede zaak, vooral als je zo'n man hebt die zo verschrikkelijk druk is als een koning, om af en toe eens een keer met je vrouw uit eten te gaan. Wij doen dat ook af en toe wel eens een keertje. Dan zijn we uit en dan bellen ze op en dan zeggen, nee, mijn vader is er niet. En dan denken ze allemaal dat hij weer een lezing houdt. Nee hoor, dan is hij gezellig met zijn vrouw uit eten, maar dat vertellen de kinderen er niet altijd bij. Dus je kunt zich wel voorstellen, als Haman daarbij uitgenodigd wordt, dan is dat wel bijzonder grote eer. En je zit erbij, ik weet nog hoe je die verhalen te horen kreeg als kinderen op de zondagsschool bijvoorbeeld. Hè. Je zat erbij en je denkt, oh die suffers van een Esther, waarom zegt ze het dan ook niet meteen? Heb je dat nooit gehad? Die eerste avond, waarom zegt ze het nou niet meteen? Dat was nou de gelegenheid, daar zit de koning en daar zit Haman. Laat ze nou toch over de brug komen. En als ze dat niet doet, dan kan je natuurlijk wel zeggen, dat was allemaal heel slim en uitgekiend. Ik denk dat niet. Ik denk dat het gewoon pure angst was. Waarom ze er niet mee voor de dag durft te komen. En dan zie je dat Gods hand ook is in onze angsten. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Want als je weer naar de mens gaat speculeren, dan zou je kunnen zeggen, het was inderdaad een riskante onderneming. En als het verkeerd zou uitpakken bij de koning, want ze moest dan toch maar zijn allervoornaamste bestuurder, ambtenaar beschuldigen, het zou helemaal verkeerd kunnen uitpakken. Het risico was geweldig groot. Het zou zich tegen haarzelf kunnen keren. Aan de andere kant, als ze niks zou zeggen, dan zou ze er ook aangaan met haar volk. Dus ze zette alles op alles. Maar ze kon het die avond niet over haar hart verkrijgen. En ze zegt, wilt u alsjeblieft morgenavond weer komen met Haman. En als je dan het verhaal verder leest, aan het eind van hoofdstuk 5, dan zou je bij jezelf kunnen zeggen, zie je wel hoe riskant het was, hoe dom ze gedaan heeft. Want wat er gebeurt, die Haman is, die loopt natuurlijk een beetje buiten zijn schoenen. Dat kan u voorstellen, dat deed hij toch al. Hij liep tot dusver een decimeter naast zijn schoenen, maar nu al een halve meter daarnaast. Want ook nog eens een keer feestmaal bij de koningin te hebben meegemaakt. En in zo'n sfeer, hoe hoger je jezelf tilt, hoe hoger je zelf het voetstuk zet, des te irritanter is het dat die vervloekte Jood Mordechai maar nog steeds niet voor je buigen wil. En dat is psychologisch, als ik dat woord er even bij mag betrekken, heel goed te begrijpen. Dat nou die zichzelf nog eens een eindje in de lucht gestoken heeft extra, dat hij nog des te zwaarder geïrriteerd is over het feit dat Mordechai niet voor hem wil buigen. En dan wordt hij verschrikkelijk woedend en ik denk, ik ben ook gek om te wachten tot 13 december voordat ik die man om zeep breng. Dat moet op stel en sprong gebeuren. En hij overlegt dat thuis en hij krijgt goede raad van zijn vrouw. Dat is fijn dat je vrouwen hebt die goede raad kunnen geven, nietwaar? Nou, af en toe dan. Maar ja, iedere man krijgt de vrouw die hij verdient, zeggen ze. En Haman die heeft een zeeres getroffen. En die zeeres, geeft hem die raad aan het eind van het hoofdstuk. Hij vertelt eerst allemaal wat hij heeft, in vers 11. Hij somt hem op zijn grote rijkdom en zijn zonen, dat was natuurlijk bij die Perzen, maar überhaupt bij de Oosterling, een teken van je mannelijke kracht. Hij had er een hele zwik, in hoofdstuk 9 worden ze allemaal opgenoemd. al die zonen van de 10 zonen van Haman. In vers 7 tot 10 worden ze daar genoemd van hoofdstuk 9. 10 zonen. U ziet het hier trouwens weer. Dacht u dat die man geen dochters had? Maar die worden natuurlijk niet genoemd. De 10 zonen van Haman, die horen mede tot zijn trots. En dan nog de eer van de koning. Zijn verheffing boven alle vorsten. Ook nog het feit dat hij morgenavond alweer uitgenodigd is bij het feest van Esther. En al dat plezier wordt bedorven door die ene Jood Mordechai. En dan zegt zijn vrouw, ja dat was een lekkere tante. Zet een paal van 20 tot 25 meter hoog in je tuin. Ik heb nou mijn hele leven al zitten piekeren hoe je iemand kan spitsen op een paal van 20 tot 25 meter hoog. Eerlijk, ik heb het nog nooit gesnapt. Maar zij zei, ik weet het nog steeds niet. Maar ze hadden toen nog niet van die hoge kranen. Maar ik weet het eerlijk niet hoe ze dat gedaan hebben. Maar die paal komt er van 50 el hoog. Die je kunt natuurlijk wel begrijpen waarom dat was. Dat maakte het geheel nog veel indrukwekkender. Het moest natuurlijk de volgende morgen een geweldige show worden. Dat kunt u zich voorstellen, nietwaar? Hoe hoger die paal, hoe beter iedereen het kan zien. Daar gaat hij, Mordechai de Jood. We zullen hem wel krijgen. Die nacht wordt die paal opgericht. Dit is nou een van die nachten in de wereldgeschiedenis waarin de gebeurtenissen zich wel lijken samen te ballen. Hè? Van die momenten in de wereldgeschiedenis. Dan gebeurt er zoveel als er anders in 30 jaar niet gebeurt. In diezelfde nacht. En nou ziet u hoe goed het is, oh wat is dat goed dat Esther het nog één dag heeft uitgesteld. Want in die nacht kan die koning niet slapen. Ik zei vanmiddag als die man wel geslapen had, nou had het hele boek niet in de Bijbel gehad. Gezegend zij de slapeloosheid van koning Ahasveros in die ene nacht. En het treffende is, in die nacht bewegen alle gedachten zich om Mordechai de Jood. Je kunt het één voor één nalopen. Ik denk aan 3 woningen. Eerst Esther. Je moet je proberen in te denken hoe zij die nacht heeft doorgebracht. Misschien wel met heftige zelfverwijten. Wat ben ik dan suffig geweest dat ik het niet meteen gezegd heb. Dan moet ik nog 24 uur in spanning zitten. Tot morgenavond om het dan te vertellen. En wat zal Mordechai misschien morgen niet boos op me zijn dat ik het niet gezegd heb. Misschien zal hij me wel weer de huid vol schelden zoals vandaag. Toen hij zei, je moet en je moet. Er was nog een andere woning waar ze met Mordechai intens bezig was. Daar zit Haman nog laat op in de nacht met zijn vrouw en al zijn vrienden en die 10 zonen misschien ook wel. En daar midden in de nacht is een aannemer bezig, ik weet niet hoe dat in zijn werk ging, met een ploeg timmerlieden om daar zo'n gigantische paal in die tuin op te richten. Ook in het huis van Haman waren alle gedachten geconcentreerd op Mordechai. Want de volgende morgen zou het grote feest plaatsvinden. Dat was nu een kleinigheid om te zeggen tegen de koning. En daarom ging hij ook al in het holst van de nacht. Hij had geen oog dicht gedaan natuurlijk. Die man had zijn bed niet gezien. Maar 's morgens vroeg, het is nog nauwelijks licht. Daar staat hij al in de voordeur van de koning. Als iemand zoiets in zijn hoofd heeft, krijgt er ook niet meer uit. Dan moet het ook zo spoedig mogelijk. En zo'n één is Haman. Dan moet die zaak ook zo snel mogelijk afgewerkt worden. Wat zal hij vanavond heerlijk kunnen eten bij Esther met het idee dat het lijf van Mordechai op de paal gespietst is. Voor dag en dauw staat hij daar in de voorhof van de koning met zijn grote verzoek. Zijn hart is helemaal vol van Mordechai. Zijn hart ook. Esther's hart en Hamans hart helemaal vol van Mordechai. Eventjes een kleine formaliteit bij de koning vragen om het leven van Mordechai. Maar er is nog één wiens hart vol is van Mordechai. Dat is nou het frappante, dat is nou het mooie van dit verhaal. En dat is Ahasveros die niet slapen kon. En hij laat zich voorlezen. Ik weet zeker dat ik andere dingen had verzonnen om het te laten voorlezen dan die saaie kronieken hoor. Dat is natuurlijk ook alweer zo'n wonder. Dat die man zich niet uit een of ander gezellig boek laat voorlezen. Als ik dan toch 's nachts wakker lag, dan nam ik een gezellig het Rijk staan. Misschien pleit het wel voor die man dat hij zo 's nachts nog de staatszaken niet kon loslaten. Je hebt van die mannen. Die zal 's nachts nog met de zaak bezig zijn. Nou, dat was bij Ahasveros ook. Die was 's nachts nog met de zaak bezig. En hij zei, lees maar eens wat uit die kroniek. En dan komt ineens dat verhaal van Mordechai. Hé, zegt hij, Mordechai. Heeft hij mijn leven gered? Dat is nog geen kleinigheid. Wat heeft die man er eigenlijk voor gekregen? Nou, even nakijken. Hoofdstukje beloningen. De Mordechai heeft niets gekregen. Welke eer en onderscheiding is daarvoor aan Mordechai bewezen? En ze zeiden hem, is niets bewezen. Hé, zegt hij. Dit is een van de... Ja, af en toe dan moet je jezelf weer even, dat mag, even terugbrengen in de sfeer van de zondagsschool. Want dat is namelijk, dat bedoel ik niet denigrerend, dan zijn we het meest ontvankelijk voor die verhalen. Soms denk ik wel eens, ik moest u het verhaal kunnen vertellen als u het nog nooit gehoord had. Want dan zou u denken, hoe loopt het af? Hoe loopt het af? Maar het vervelende is dat u het allemaal al weet hoe het afloopt. Dus de spanning is er al een beetje uit. Maar het is zo mooi. De Bijbel is, wij vinden dat maar een beetje, wat dat betreft zijn we allemaal strenge Calvinisten hoor. Als je over de literaire waarde van de Bijbel spreekt, dan voelen sommigen zich ook een beetje onwennig. Daar horen ze niet vaak over en daar willen ze niet zo diep over nadenken. Maar het is grandioos dat God de geschiedenis ons zo voorstelt. Bij het verhaal van Jozef is dat ook zo. Ik weet van een broeder, die eens een keer vertelde, dat hij leest dan in één jaar zo de hele Bijbel door aan tafel zit. Altijd als ik bij dat hoofdstuk kom waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders, dan ga ik huilen aan tafel. Kan je je dat voorstellen? Er zijn van die momenten in de Bijbel gezien, dat is zo groot. En dit is ook zo'n moment van een Ahasveros die denkt, hoe kan ik die man nou eens belonen? Is al een van de ambtenaren in de voorhoofd. Ga eens even kijken. Ja, Haman is er. En die twee die komen naar elkaar toe. Haman en Ahasveros. Allebei vervuld van de Jood Mordechai. Dat is zo groot. Je kunt er niet omheen om die Jood. En om de Joden. De koning en zijn vizier, zijn onderkoning. Zijn allebei bezig met Mordechai de Jood. Maar de koning heeft het eerste recht van spreken. Maar goed ook. Stel je voor dat Haman eerst gevraagd had dat hij het leven van Mordechai wou. Dan had hij meteen het wel kunnen schudden. Maar de koning spreekt eerst. En die koning, dat moet ik u ook nog vertellen, die koning is een ondeugd. Want u moet goed begrijpen, de koning wist dat Mordechai een Jood was. Hij zegt het heel uitdrukkelijk in vers 10. Dat is echt een ondeugd hoor. Hij zegt heel nadrukkelijk, doe dit aan de Jood Mordechai. Die koning heeft inwendig gewoon, dat geeft eigenlijk niet zo'n mooi beeld van hem eerlijk gezegd, maar hij heeft daar gewoon leedvermaak over. Want hij weet natuurlijk dat Haman dat plan gesmeed heeft om op 13 december al die Joden om het leven te brengen. Dat vindt de koning best, dat kan hem allemaal niet schelen. En des te meer pret heeft hij nu dat hij Haman die hak kan zetten, dat hij de eer moet toebrengen aan die Jood Mordechai. Het is best mogelijk zelfs dat de koning het nog niet eens zou kunnen schelen dat hij zelf de Mordechai op 13 december ook het leven moest laten. Maar nu zou de Jood Mordechai zijn verdiende loon moeten krijgen. En Haman is de eerst aangewezen persoon om dat te doen. Die Jood Mordechai. Het is een leedvermaak bij die koning. Ook de manier waarop hij het inkleedt. Hij zegt ook niet meteen, zeg Haman, het is goed dat je er bent. Ik heb je net nodig, want ik zit hier met een probleem. Ik moet iemand belonen. Nee. Die koning die kent zijn Pappenheimer. En die zegt tegen hem, zeg Haman, wat vind jij nou, wat zal ik nou doen met iemand waar ik nou heel in het bijzonder op gesteld ben? Nou, denk Haman. Dat lees je niet vaker erbij, dat iemand bij zichzelf iets denkt. Je moet dat er altijd maar bijlezen. Je leest gewoon, dit zei die en dat zei die. En je moet vaak zelf maar een beetje proberen in te leven in het verhaal, om dan te bedenken, wat zouden die mensen er nou bij gedacht hebben? Dat is heel weinig. Hier hebt u zo'n gelegenheid, dat de Heilige Geest zeker wil weten dat we het verhaal goed zullen begrijpen. En ons vertelt, Haman die dacht bij zichzelf, nou de koning bedoelt mij natuurlijk. Want wie is er zo geëerd? Aan wie wil de koning zoveel eer bewijzen? Ik ben de man die al de meeste eer heeft ontvangen. En hij kan alleen maar over mij hebben. Vandaar dat Haman het mooiste uitdenkt dat hij maar kan bedenken. Het is helemaal in lijn in de Perzische stijl, voor zover we de ongewijde geschiedenis kennen, om het op die manier te doen. Dat koninklijk kleed dat de koning zelf draagt, het paard waar de koning zelf rijdt, helemaal versierd. En dan moet daar nog een van de hoogste bestuurders voor hem uitlopen, want hoe hoger die man die voor dat paard uitloopt, natuurlijk des te meer eer weer voor diegene die op dat paard zit, en die moet dan roepen, zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. En dan dat grootste moment. Ik kan me eigenlijk in de Bijbel zo gauw niet iemand herinneren die op dat moment zo'n grote, bittere desillusie en ontgoocheling heeft meegemaakt als deze man. Je kunt het verhaal haast niet lezen zonder leedvermaak in je eigen ziel. Maar als je het menselijk bekijkt, er is natuurlijk geen mens denkbaar die zichzelf zo een eind in de lucht gestoken had en zo'n ontzettende smak maakt op zijn gezicht als Haman. Als je het menselijk bekijkt, zit daar een diepe tragiek in. Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dat heb ik nou pas eens gehoord, dat vond ik heel treffend. We vinden dat eigenlijk tragisch, maar het woord tragisch komt van de Griekse tragedies. En die tragedies, dat waren altijd verhalen, of toneelstukken, waarin mensen aan de touwtjes van de goden zitten, of eigenlijk aan de touwtjes van het noodlot. Die mensen hebben geen verantwoordelijkheden, kunnen ook geen beslissingen doen. Wat er met ze gebeurt, is allemaal de schuld van het noodlot. Dat is tragisch. Het is tragisch als er met iemand iets gebeurt, dat het noodlot over hem heen brengt, waar hij ook zich niet tegen kan verweren. Dat noodlot, dat vertrekt zich geleidelijk aan. Maar in de Bijbel heb je dat nooit. In de Bijbel bestaat geen noodlot, waar je je niet tegen kan verweren en dat zich zo geleidelijk als een net zich over je heen sluit en waar je aan ten prooi valt. De Bijbel kent dat niet. In de Bijbel hebben we te maken met mensen naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Mensen met een verantwoordelijkheid, mensen met keuzemogelijkheden. En als ze verkeerd kiezen, dan is dat niet de tragiek van hun leven, maar dan is dat hun eigen schuld. In een menselijk vlak mag je wel eens van iemand zeggen, wat is dat tragisch. Maar je moet uitkijken met die term. Dat is eigenlijk een heidense term. Wat je zou moeten zeggen is, wat hem is overkomen, heeft hij aan zichzelf te danken. En in tragedies heb je het aan het noodlot te danken. Dat is een wereld van verschil. Hier is geen tragiek, hier is een man die de vruchten oogst van wat hij zelf gezaaid heeft. Ik dacht eraan bij Saul. Saul is ook zo'n tragisch figuur, maar dat is niet zo. Alles wat Saul ten slotte is overkomen, heeft hij aan zichzelf te wijten gehad. Dat is de ijzeren wet die door de hele Bijbel heen loopt. Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. En zo brengt Haman dat tot uitdrukking. Hij moet de Mordechai op dat paard door de stad heen leiden. In de kinderbijbel staat er dan bij, die heeft altijd nog wat meer dan de gewone bijbel staat. Dat hij dat met schorre stem riep, dat zijn van die dingen, die vergeet je nooit meer. Hij riep het met, heb je het ook gehoord destijds? Met schorre stem riep hij. En ik geloof er alles van. Natuurlijk. Het is afschuwelijk. Ik heb bijna weer dat woord tragisch op mijn lippen genomen. Het is afschuwelijk als een mens. Je kunt naar de mensen gesproken met geen mens meer medelijden hebben dan met Haman in de Bijbel, die daarvoor Mordechai moest uitlopen. Maar het is niet zo, dat mag niet. Dat is niks met medelijden te maken en niks met tragiek te maken. Net zo min als we, en dat snappen we allemaal meteen, als het tragisch is dat de duivel tenslotte in de poel van vuur wordt geworpen, dan zeggen we het ook niet wat tragisch voor de duivel. Deze man, Haman, is een instrument van de duivel. En wat hem overkomt, dat zal tenslotte de Satan overkomen. Die zich ook, die eenmaal gezegd heeft hier op aarde, en daarmee wil ik dan eindigen, dan is het ook precies 9 uur. En dan gaan we morgen bij vers 12 verder. Satan heeft eenmaal gezegd op aarde, als u zich voor mij neerbuigt, dan zal ik u dat alles geven. En straks zal de Satan zich neerbuigen voor de Heer Jezus, die alle macht in hemel en op aarde heeft. Dat is niet tragisch voor de Satan. Daar voelen we allemaal, dat woord kan je daar niet gebruiken, zoals met Haman ook. Haman is het instrument van de Satan. En God, dwars door zo'n koning Ahasveros, met al zijn grillen en luimen en met al zijn leedvermaak eigenlijk, met al zijn ondeugd, om daar zo over, nadrukkelijk over de Jood Mordechai te spreken. God maakt van al die menselijke instrumenten gebruik om zijn doel te bereiken. En Mordechai, en in Mordechai dat hele Joodse volk, in de lucht te steken, zeggen, dat is mijn volk. En wie mijn oogappel aanraakt, die raakt mij aan. En om toch iets te zeggen over vers 13. Deze mensen hebben gevoeld dat wie de Joden aanraakt ten val moet komen. En eigenlijk bedoelen ze daarmee, wie de Joden aanraakt, die raakt God zelf aan. Maar dat kan in dit boek niet staan, maar dat is wel wat erachter zit. Maar hier wil ik mee eindigen, want anders dan heb ik morgen niks te doen.